voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matthäus 28, vers 8 tot 15. Matthäus 28, vers 8 tot 15. Door te zingen psalmen, psalm 72, vers 8. Psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 97, vers 7. Psalm 32, vers 1 en 6. Het te lezen schriftgedeelte Matthäus 28, vers 8 tot 15. Door te zingen psalmen, psalm 72, vers 8. Psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 97, vers 7. Psalm 32, vers 1 en 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Er zijn voor u de volgende afkondigingen, gemeente. De kerkraad herinnert u aan de bijbellezing, donderdag 25 april. Aanvang om 7:30, dus niet op woensdag, maar donderdag 25 april. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. Tijdens de slotzang is er een collecte voor de opleiding van predikanten. En alle collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Zingen we uit Psalm 72 en daarvan het achtste vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 72. schriftlezing van morgen vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, de versen 8 tot en met 15. Dus Matteüs 28, de versen 8 tot en met 15 is de schriftlezing voor vanmorgen. Maar doen we eerst belijdenis des geloofs en we doen dat vanmorgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof één Gods, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde, wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van een heilige geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen mij zien. En als zij heen gingen, zie enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten des den overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidige dag.
Ter inleiding op de prediking willen wij gaan zingen uit Psalm 118. En daarvan het 11e en ook het 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En ook het 12e, dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118, de versen 11 en 12. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u deze morgen vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Matteüs 28 en daarvan het negende vers. Matteüs 28 vers 9, waar wij Gods woord en onze tekst als volgt lezen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden de Jezus openbaring als de opgestane levensvorst aan de vrouwen. En dan letten we met elkaar, en het mocht ook zijn onder de inwachting van de bediening van de Heilige Geest, op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de ontmoeting met hem. In de tweede gedachte letten we op de begroeting door hem. En in de derde gedachte op de aanbidding van hem. Dus Jezus' openbaring als de opgestane levensvorst aan de vrouwen. We letten op de ontmoeting met hem, de begroeting door hem en de aanbidding van hem. Gemeente, het zal voor die vrouwen heel wat geweest zijn op die eerste paasmorgen, op die paasmorgen. Waar ze uitgegaan zijn naar het graf om een dode Jezus te zalven. Waar ze niet anders konden verwachten dan een dode Jezus te vinden. En gemeente, het grootste wonder was daar bij het graf dat de hemel van hen afwist. Dat die engelen in de naam van de Heere zelf tegen die vrouwen hebben gezegd, ik weet dat gij zoekt Jezus. O, daar was het hen werkelijk om te doen. Er was in hun hart zo'n innerlijke liefde en innerlijke betrekking op die persoon gekomen. Ze hadden zo dat gezegende onderwijs van hem ontvangen. Het was hen werkelijk om hem te doen. En ze hadden liever een dode Jezus dan geen Jezus. Maar wat waren die vrouwen ook blind. Want de engel moest er wel bij zeggen, hij is hier niet. Maar hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Ja, want dat was ook gebeurd in hun leven. Hij heeft het ze getuigd dat hij na 3 dagen weer zal opstaan. En als de engel dan daar zegt, gelijk hij gezegd heeft, wat legt dat pijnlijk in hun leven bloot? Dat ze maar bezig zijn om naar de omstandigheden te kijken. Dat ze maar bezig zijn om te kijken naar dat wat voor ogen is en niet te letten op wat de Heere tegen hen gezegd heeft. En daarom lag er in die woorden van de engel, hij is hier niet, maar hij is opgestaan, ook veel meer troost dan zij hadden kunnen denken. Maar nu gaat de Heere zelf ook plaats maken voor die troost in hun leven. Zodat ze die troost ook gaan leren kennen van het paasevangelie. En daarvoor is het nodig, gemeente, dat ze de levensvorst zelf gaan ontmoeten. En dat hij tot hen gaat spreken. En zo zijn ze weer uitgegaan uit dat graf. Gehoorzaam aan het woord van de engel. Om het zijn discipelen te boodschappen dat hij opgestaan is. En ze hebben er zelfs een belofte bij gekregen. Zie, hij gaat u voor naar Galilea. Al daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. Dat zal gaan gebeuren in hun leven. Ze zullen hem, die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid, mogen aanschouwen. Daar is het ze immers om te doen. Maar zover is het nu nog niet, gemeente. Met de belofte die ze krijgen, kunnen ze op dat moment nog helemaal niets. En moeten we zelfs zeggen, is het gemis van die persoon alleen nog maar groter geworden. Hier wordt als het ware de paasvreugde in het leven van die vrouwen nog onderdrukt. Die paasvreugde die alleen gekend wordt in de ontmoeting met de opgestane levensvorst zelf. En daarom mogen we vanmorgen ook een blik slaan in het hart van deze vrouwen. Want we hebben in het 8e vers met elkaar gelezen hoe ze zijn uitgegaan uit dat graf. Daar staat heel opmerkelijk, met vrezen en grote blijdschap. Jazeker, de blijdschap die overheerst, grote blijdschap. Die vrouwen die hebben het paasevangelie gehoord. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Ze hebben in dat lege graf mogen blikken. Ze hebben in dat graf ook de tekenen gezien, dat hij is opgestaan. En dat geloof, gemeente, dat breekt door in het leven van deze vrouwen. En toch, Er is nog altijd vrees in hun leven. Een geloven zou je kunnen zeggen, nochtans met ongelovigheid gemengd. Die vrouwen die moeten het geloven en ze kunnen het niet geloven. Ze moeten het geloven, maar toch die zaak die is voor hen veel te groot. En leg daar vanmorgen uw leven maar eens naast en ik mijn leven, gemeente. Zijn dat nou zaken die u kent in uw leven? Want die twee zaken, vrezen en grote blijdschap, dat is iets waar iemand die de Heere mag vrezen niet vreemd aan is. Misschien bent u juist wel in die raadsels opgekomen vanmorgen in Gods huis. Dat er iets van grote blijdschap in uw leven is geweest. Dat uw ziel wel eens verruimd is geworden onder de prediking van het woord. Dat uw ziel wel eens verruimd is geworden toen de Heere liet merken dat hij van u afwist. En dat u vanmorgen moet zeggen, er is weer zoveel vrees in mijn leven. Zou het allemaal wel echt zijn geweest? Was dat wel echt voor mij? Heb ik er maar niet iets in opgeluisterd en naar me toegehaald wat niet voor mij was? Wat kan er een blijdschap in je ziel zijn, gemeente? En wat is er een blijdschap in je ziel als de persoon van de middelaar zich gaat openbaren in je leven? Als het evangelie zich gaat ontsluiten in je ziel en daar waar er geen weg meer was, de weg wordt aangewezen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Geen leed zal het ooit uit uw geheugen wissen, toch? Wat is er dan een grote blijdschap in uw ziel? Maar dat u vanmorgen in Gods huis zit en zegt, er is weer zo'n vrees in mijn hart. Want gemeente, als de Heere daar de vrucht weer uit gaat nemen, dan blijft zo'n ziel weer over met zijn schuld. En dan komt hij erachter, nu heb ik wel veel in hem gezien en veel onderwijs van hem genoten. Maar met dat alles is hij niet op rechtsgronden de mijne. Is dat bloed niet in waarheid toegepast aan mijn hart? En wat kan er dan weer een vreze in je ziel zijn, gemeente? Zo'n grote blijdschap geweest en toch met vreze gepaard. Dat zijn zaken die zo raadselachtig kunnen zijn in uw leven. Misschien wel een belofte gehad dat u hem zou aanschouwen als de opgestane levensvorst. Maar dat u zegt, nu is het alweer de tweede paasdag en hem zagen ze niet. De vervulling die lijkt wel verder weg dan die ooit was. Ze hebben met de toezegging gemeente dat hij opgestaan is en dat ze hem zullen zien, de vervulling daarvan nog niet in hun leven. Elke bekendmaking van de Christus in uw leven door middel van het woord, die kracht doet door de bediening van de geest in uw hart, geeft een grote blijdschap, gemeente. Wanneer het geloof geloven mag, hoe klein dat geloof ook is, hoe pril dat geloof ook is, dan is er vreugde in uw ziel. Maar gemeente, die bekendmakingen van hem, die zorgen er niet voor dat de vrezen uit uw ziel weggaat. Wat is daarvoor nodig? Wel, daarvoor is het nodig dat u de opgestane levensvorst gaat ontmoeten. Dat u hem gaat leren kennen. Dat moet gebeuren in het leven, wil die vrezen worden weggenomen. Kijk, en dat gaat nu gebeuren in het leven van die vrouwen. Dat Jezus zelf tot hen komt en het tot hen gaat zeggen, vreest niet. En als zij heen gingen, zie, Jezus is hen ontmoet. U mag ook lezen, of er staat in de tekst, is haar ontmoet. U mag ook lezen, is hen ontmoet. En dan moeten wij er vanmorgen op letten met elkaar wanneer dat gebeurd is, gemeente. Wanneer verschijnt de opgestane levensvorst aan die vrouwen? Dat gebeurt heel eenvoudig als die vrouwen in de weg van de gehoorzaamheid zijn. Die vrouwen die hebben gehoorzaamd aan het woord wat de engel tegen hen heeft gezegd. Ze moeten uitgaan en ze moeten de discipelen gaan boodschappen dat hij is opgestaan. En dat hebben ze gedaan. Die vrouwen die zijn dus in de weg van de gehoorzaamheid. Die vrouwen die mogen onvoorwaardelijk buigen onder het woord dat ze van die engel hebben gehoord. Die vrouwen die mogen hun vaste hoop alleen zetten op dat woord. En dat betekent een afzien van alle omstandigheden. Dat betekent een afzien van al mijn redenaties. Dat betekent een afzien van alles wat ik denk hoe het zal moeten gebeuren, maar een eerbiedig luisteren naar wat de Heere door zijn woord zegt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. U die waarlijk om Jezus verlegen bent vanmorgen. En die misschien moet zeggen, o, hij is tot mij nog niet gekomen, terwijl die het heeft toegezegd. Hoor nou eens, u zult hem vinden. Ja, wat meer is, hij zal u vinden. Maar wel in de weg van de gehoorzaamheid. We zouden ook kunnen zeggen, in de weg van het gebruik van de genademiddelen die de Heere zelf heeft gegeven. Zo zal hij gaan verschijnen tot jullie de vreugde. Ongedacht, onverwacht. Misschien zijn er wel zielen in ons midden die zeggen, maar ik wacht al zo lang. Hoe kan dat toch, dat hij tot mijn ziel nog niet is gekomen? Ja, gemeente, het zou zomaar kunnen zijn dat u of jij of ik niet ben in de weg van de gehoorzaamheid. Dat u nog altijd vasthoudt aan die ene boezemzonde in uw leven. Of dat u nog altijd bezig bent om de Heere maar de weg voor te schrijven. Nog altijd bezig bent met uw redeneren en met uw bedenkingen, dan staat u zelf de zegen in de weg. Wilt u een Bijbels voorbeeld? Dan denk ik, jonge mensen, aan Thomas. Thomas was er niet bij toen de Heere zich openbaarde aan de andere discipelen. Thomas was buiten de weg van de gehoorzaamheid. En hij meende er ook nog goede redenen voor te hebben om daar niet te zijn op die eerste dag der week. De onderlinge bijeenkomst, die liet hij na. Het heeft 8 dagen langer geduurd dat Thomas de opgestane levensvorst heeft mogen ontmoeten. Thomas die stond zichzelf zo in de weg, gemeente. Maar deze vrouwen, die zijn in de weg van de gehoorzaamheid. Deze vrouwen, voor hen is het waar geworden. En zie, Jezus is hen ontmoet. En zie, dat is de 4e keer in het Matthäus-evangelie dat we die 2 woordjes tegenkomen. Het is alsof de Heilige Geest er ons bij wil bepalen. Let er nu eens op wat er nu gebeurt. Zie eens hoe het alles bij God vandaan komt. Zie eens hoe het alles van Hem uitgaat. Waar die vrouwen ook niet weten hoe ze Hem zullen ontmoeten en wanneer en waar. Maar Hij ziet op hen neder. Zie, zo onverwacht, zo ongedacht, maar ook zo snel. Want u gelooft toch niet, gemeente, dat een ziel die het waarlijk om Jezus te doen is en die zo in de nood over de wereld loopt, och dat hij tot mij komen, dat die zielen lang moeten wachten. En zie, het is een woord van opmerkzaamheid. Zie nu eens wat de Heere gaat doen, hoe hij gaat verschijnen tot hun lieden vreugde. Zie, Jezus is haar ontmoet. In hoofdstuk 28 vers 5 kunt u lezen dat de engel tegen die vrouwen zegt, ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat was werkelijk waar in hun leven. Het was hen werkelijk om deze Jezus te doen. Maar gemeente, en dat is ontdekkend vanmorgen, nu moet ook dat zoeken van die vrouwen er nog aan. Dat zoeken, dat kan de Heer ook helemaal niet gebruiken. Dat zoeken, dat staat als het ware nog in de weg. En weet u wat nou het wonder gaat worden? Dat Jezus hen zoekt. En zie, Jezus is haar ontmoet. Het gaat eenzijdig van hem uit, gemeente. En weet u waar ons dat bij bepaalt vanmorgen? Dat zijn liefdeshart nog meer uitgaat naar zijn kerk, die waarlijk om hem verlegen is, dan dat hun hart vanmorgen uit kan gaan naar hem. Zijn hart dat brandt van liefde tot zijn kerk, die hij uit de eeuwigheid van zijn vader heeft ontvangen. En dat gaat het wonder uitmaken, gemeente, dat Jezus hen zoekt. En zie nou eens, u die waarlijk om Jezus verlegen bent, zie eens hoe zijn hart brandt van liefde tot zijn kerk. Zie eens welk een liefdesklop hij heeft tot dat volk dat hem niet meer missen kan. Nog maar nauwelijks opgestaan uit de doden, denkt hij niet aan zichzelf, maar denkt hij aan die vrouwengemeente. Hij heeft ze gekregen uit de hand van zijn lieve vader, al in de stilte van de eeuwigheid, in de verbondsluiting. En nu heeft hij in de staat van zijn vernedering de losprijs aangebracht. Hij heeft voor hen het bloed aangebracht. Zijn bloed laten storten. Hij is voor hen de dood ingegaan om de schuld te betalen. Maar nou is hij ook voor dat volk opgestaan om in de staat van zijn verhoging al datgene wat hij verdiend heeft, ze ook te gaan schenken uit genade. En dat is nou zijn liefste werk, gemeente. Daartoe is hij van eeuwigheid door de Vader gezalfd. En hoe getrouw is hij aan die opdracht om datgene wat hij verdiend heeft, nou ook weg te gaan schenken. En die weldaden die hij verworven heeft, ook te kunnen toepassen in het hart van zijn volk. En als dat gebeurt, gemeente, dan voelt u wel. Dan kan een mens zich er nooit op beroemen dat zij naar hem gezocht hebben. Dan kunnen ze zich nooit op beroemen hoe getrouw en hoeveel liefde ze wel niet tot hem hebben gehad. Maar dan zal het wonder gaan uitmaken. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Daar zal de kerk gaan eindigen in het welbehagen. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Zeg eens eerlijk, gemeente. Is nou vanmorgen jouw verlangen? En ik vraag het ook aan mezelf. Is het mijn verlangen om die opgestane levensvorst te mogen ontmoeten? Is dat nou vanmorgen je gebed geweest? Och, dat u tot mij komen en dat ik die edele vruchten zou mogen eten. Dat u mijn borg en middelaar zou willen zijn. Dat ik u zo eens zou mogen omhelzen en het waar mag worden in mijn leven. Ik de zijne en hij de mijne. Wat kan daar naar uitgezien worden, hè, gemeente? In het leven van diegene voor wie hij zoveel waarde is gaan krijgen. Voor wie hij is gaan schitteren als de parel van grote waarde. En die vanmorgen met een haper in hun ziel zitten. Die zeggen, met alles wat er gebeurd is, is hij toch niet de mijne. De dagen gaan voorbij en de maanden gaan voorbij. En ik heb hem nog niet gevonden. O, hoor dan eens. Hij zoekt nou dat volk. En dat niet alleen. Maar hij staat er ook zelf voor in dat ze hem zullen ontmoeten. Want anders zou de bloedprijs tekort komen. Dat is nou zijn liefste wens. Dat de Vader in hen verheerlijkt zou worden. Alleen door hem. En dan is die misschien vanmorgen wel dichterbij. Dan u had kunnen denken en dat u had kunnen hopen. Want het gaat alles zo eenzijdig van hem uit. En gemeente, waar dat nou waar wordt in uw leven. Waar hij onder het woord tot die ziel komt, daar gaat hij zo schitteren in al zijn middelaars heerlijkheid. Want dan moet u erop letten wie het is die tot hen komt, wie hen ontmoet. Daar staat, en zie, Jezus is hen ontmoet. En dat weten vanmorgen de kinderen wel, wat de naam Jezus betekent. Zou je het weten, kinderen, wat de naam Jezus betekent? De naam Jezus betekent zaligmaker. En wat is dat nou, zaligmaken? Probeer dat maar goed te onthouden. Dat is verlossen van het grootste kwaad. En wat is dat? Dat is de zonde. Want de zonde die maakt een scheiding tussen God en mijn ziel. En dat is de grootste smart in het leven van een kind van de Heere. Dat hij God moet missen en dat dat door zijn eigen schuld is. Door de zonde, die band doorgesneden. Verlossen van dat grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Wat is dat? De hemel? Nee, gemeente. Dat is de gemeenschap met God. Dat is dat ik weer mag delen in de verzoende gemeenschap met hem, uit wie ik gevallen ben. En zie, gemeente, Jezus is haar ontmoet. Hij die volkomen genoeg gedaan heeft aan dat heilige recht Gods. Hij die met één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt. Degene die geheiligd worden. Hij die die gerechtigheid heeft verworven. Hij zal de zaligheid ook gaan toepassen. En nou gaat hij ervoor zorgen dat ze mogen delen in die zaligheid. Dat ze weer mogen komen in de verzoende betrekking met God. Zonder dat God er ook maar iets in tekort komt. Met opluistering van al Gods deugden. En met de verheerlijking van Gods recht. En o gemeente, als dat gaat gebeuren in uw leven. Als die werkelijke paasvrucht in uw leven werkelijkheid mag worden. Dat drijft de vrees uit. En dan zal er een grote blijdschap in het leven komen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als we gaan letten op de begroeting door hem. Want dan begint Jezus tegen die vrouwen te spreken. Een verwijt? Ja, dat zou wel rechtvaardig zijn geweest. Als hij tegen die vrouwen had gezegd: zo ongelovig, zo traag van hart. Ik heb het toch tegen u gezegd dat ik na 3 dagen zou opstaan. Lezen we dat, gemeente? Nee, dat lezen we in het geheel niet. Weet u wat Jezus tegen hen zegt? Wees gegroet, meer niet. Heel eenvoudig. Eenvoudige kan niet, gemeente. En daar heb je nou gelijk het kenmerk van het ware leven dat uit God is. De gedachte kan wel eens voorkomen, en ik weet niet hoe dat onder u leeft, want ik ken u verder niet. Maar dat u hele bijzondere verhalen moet vertellen. En de ene heeft nog veel meer bijzonders meegemaakt dan de ander. En de ander is er nog veel dieper doorgegaan dan de ander. En hoe meer u kunt vertellen, hoe geloofwaardiger het is. Nou, daar moet u maar niets van geloven. Weet u waar het werkelijke leven aan te herkennen is? Dat ware leven dat uit God is. Waar is dat aan te herkennen? Heel eenvoudig. Aan zijn eenvoud, gemeente. Aan zijn eenvoud. De Heere werkt altijd heel eenvoudig. Hier heb je een Bijbels voorbeeld. 1 enkele groet. Wees gegroet. U zegt, maar wat horen die vrouwen daar dan in? Wat hebben die vrouwen daar dan in beluisterd? Het was immers maar een gewone groet. Die in Israël heel gebruikelijk was. Zo groette je elkaar. En die groet die was wat uitgesleten onder het volk. Men dacht er ineens meer bij na. Wat je eigenlijk zei. Maar deze groet die wordt door de Heilige Geest zo'n waarheid in hun hart. Dat ze daarin iets hebben opgeluisterd. Wat ze er nog nooit in hebben gehoord. Want wat betekent die groet eigenlijk? Letterlijk staat de gemeente in de grondtekst. Verheugd. Verblijd u. Dat is wat de zaligmaker tegen hen zegt. Hij zegt als het ware, laat die vrees in je leven nou eens varen. Want er is reden, alle reden, om niet meer te vrezen, maar om u te verheugen, om blijde te zijn. Waarover dan? Als we zo schrift met schrift eens gaan vergelijken, dan komen we in Handelingen 15 terecht. Daar vinden we diezelfde groetgemeente. En onze Statenvertaling vertaalt het dan met zaligheid. Daar mogen ze zich over verheugen. Over de zaligheid. En in de ontmoeting met de zaligmaker mogen ze ook delen in die zaligheid. Mogen ze delen in de verzoende gemeenschap met God, gemeente. Want daar gaat het hier over in de tekst. Ze mogen delen in de zaligheid van zijn sterven. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De losprijs aangebracht. Maar ook de zaligheid van zijn opstanding. Dat de Vader nu zijn goedkeuring daarover geeft. En dat de Vader het daarin zegt in de opstanding van zijn Zoon. Dat hij een volkomen welbehagen heeft in dat offer. Dat hij er voor eeuwig mee tevreden is. Dat hij verzoend is met hen. Door dat offer. Hier wordt het waar in het leven van de vrouwen. Wat wij wel in de brieven van de apostel Paulus lezen in Romeinen 4. Overgeleverd om mijn zonde. Maar ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wanneer verheugde men zich dan in Israël, gemeente? Ja, dat gebeurde ten tijde van de oogst. U kunt dat nalezen in Jesaja 9. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst. U begrijpt, en zeker in die dagen, voordat er geoogst werd, ging er hele zware arbeid aan vooraf. Er moest geploegd worden, er moest geëcht worden, er moest gezaaid worden. En dan, zegt Psalm 126, ging men al wenende voort vanwege die zware arbeid. Maar als dan de tijd van de oogst aanbrak en als dan de vruchten ingezameld mochten worden, dan werd die zware arbeid vergeten, gemeente. En dan was er vreugde in Israël, dan werd het gezang gehoord onder het volk, dan werd de oogst binnengehaald. En nou maar weer terug naar de tekst. Wanneer kan nu de kerk des Heren alleen maar verblijd zijn? Wel, gemeente, als ze mogen delen in de oogst. Als ze mogen delen in de vruchten van Hem die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Als ze ook mogen delen in de toepassing van Zijn persoon en van Zijn verdiensten. Ben je daarom verlegen vanmorgen? Dat je zegt, nou kan ik nergens meer verheugd in zijn. Alle blijdschap van de wereld. Dat is voor mij geen enkele vreugde meer. Maar mijn grootste vreugde zou zijn als Hij tot mijn ziel zou komen en Hij het zou zeggen, ik ben uw heil alleen. Ja, daar gaat wel een weg aan vooraf, gemeente. Want de weg van de borg is hier ook de weg van de kerk. Welke weg is dat? Ja, dat is de weg van het tarwegraan. Indien dat tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar als het nou sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En door dat sterven van de zaligmaker gaat Hij vruchten voortbrengen. En nu Hij opgestaan is, gaat Hij ook van die vruchten uitdelen, gemeente. En nu neemt Hij zijn kerk mee in diezelfde weg. In die stervensweg. En in die strijd, gemeente, gaat Gods volk ten onder. In die strijd wordt het een verloren zaak. Mogen ze hun strijdwapens inleveren. En door de liefde mogen ze helemaal aan Gods kant vallen. Die liefdesomgangen met de borg. Ja, die hebben deze vrouwen gekend, gemeente. Christus was echt geen vreemde voor deze vrouwen. Ze hebben hem lief gekregen, gemeente. Maar het is zo anders gegaan als zij hadden kunnen denken. Het is alles in de dood geëindigd. Met Jezus is hun hoop vergaan in het graf. Een dode Jezus was er in hun leven overgebleven. En nochtans zo'n innerlijke betrekking op Hem, maar ook niet meer te weten hoe dat goed moet komen. Is er zo nog een volk in ons midden, die op deze paasmorgen moet zeggen, voor mijn eigen waarneming lig ik in het graf. Totaal afgesneden van alles wat van mij is. Niets meer over te houden dan alleen maar vruchten van de dood. Niets meer over te houden dan stof en stank onrein. En de Heere eeuwig rechten moet ik waardig achten als die mij eeuwig voorbij gaat. O, dat is voor die vrouwen zo'n wonder geweest, gemeente. Dat ze in dat graf hebben gehoord dat Hij is opgestaan. Daar is die heilzon gaan dagen. Maar nu in de ontmoeting met de opgestane levensvorst zelf, gaat die zon der gerechtigheid als het ware ten volle op in hun leven. En roept Hij het hen toe, verheugt u. Ja, verheugt u over de zaligheid. En dat terwijl er voor hen alleen maar rampzaligheid overbleef. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft met zijn bloed dat genadeverbond besloten. En nu ligt het zo eeuwig vast voor de kerk in die aangebrachte gerechtigheid. En nu gaat hij in zijn opstandingskracht uit, gemeente, om dat ook toe te passen in hun leven. Gaat hij ze delen laten in die grote oogst, om daarmee een volk te verblijden. Dat met niets anders meer te verblijden is dan met Hem alleen. Want het paasfeest, dat was in Israël een oogstfeest, gemeente. Dan werden de eerstelingen van de oogst ingezameld. En aan de Heere werden die eerstelingen gewijd als het teken dat de volle oogst zou komen. En zie, zo wordt de dood van de middelaar tot zo'n grote vreugde voor de kerk des Heren. Voor een volk in ons midden. Die met alles in de dood geëindigd is. Voor wie het een verloren zaak in het leven is geworden. Die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden. En zichzelf nergens kunnen brengen. Want nu gaat Hij als de opgestane levensvorst. Ze delen laten in de vruchten van die oogst. Gaat Hij ze uitdelen van datgene wat Hij verworven heeft. En mogen ze delen in de toepassing van zijn persoon en verdiensten. Want daar gaat het hier over, gemeente. De toepassing van hem en van zijn weldaden. Daar zijn die vrouwen om verlegen. En gaat maar eens na in uw leven. Ben je daar nou ook om verlegen? Dat je nergens meer verheugd over kan zijn dan daar alleen. De godsdienst die kan verheugd zijn met heel veel bespreken over wat zij allemaal wel niet beleefd hebben. Je kunt verheugd zijn ten diepste nog over het gemis dat je hebt. Dat je denkt, nou ja, dat merk ik bij anderen niet. Zal met mij toch eigenlijk misschien wel een beetje goed zijn. En ten diepste verheug je je daar een beetje over. De godsdienst die kan verheugd zijn met zijn eigen werken en met zijn eigen godsdienst. Maar dat leven, gemeente, dat uit God is, dat kan nergens anders meer mee verheugd zijn dan dat God verheerlijkt wordt in hun leven. Die kunnen het niet uithouden in een stukje godsdienst. In wat vormelijkheid. In urenlang misschien wel vertellen over wat je gemis is. Maar dat gemis moet in hun leven vervuld worden. Daar alleen zijn ze mee verheugd. Deze vrouwen, die kunnen Jezus niet meer missen. Het is hen werkelijk om hem te doen. Zie je, jonge mensen, dat het in de schrift verklaard ligt dat de zaligheid ook toegepast moet worden in je leven. We leven in een tijd, en ik bedoel dat echt niet hoogmoedig, gemeente, maar we leven in een tijd waarin zo vaak gedacht wordt, in de belofte van het evangelie wordt die mij aangeboden, en nu geloof ik dat ik een zondaar ben, en dat hij voor zondaren is gekomen, en ik leg mijn vinger bij het woord, en ik pleit op de beloften, en dan moet dan de toepassing zijn. Dan ga je jezelf een beetje rijk rekenen. Maar zult u er wel om denken, gemeente, dat dat een toepassing is met je verstand. Dat dat een toepassing is waar je voor eeuwig mee omkomt. Want nu kunt u wel denken dat u Jezus lief heeft. Maar weet u waar het op aankomt? Het komt erop aan dat hij mij lief heeft, gemeente. Hij moet toegepast worden in mijn leven. Ik moet grond onder mijn voeten krijgen. Ik moet hem eerlijk uit de hemel ontvangen van de Vader zelf. En daarom zul je daarvoor waken. Dat je daar niet in meegezogen wordt, jeugd. Maar zul je daarom vragen, Heere, mag hij ook toegepast worden in mijn leven? Mag ik een rechtsgrond bij God vandaan ontvangen, die het houdt over de doodsjordaan heen? Die het houdt voor tijd en eeuwigheid. O, als het van mijn geloven zou afhangen. En als het van mijn pleiten zou afhangen. Weet u wat het dan wordt? Dan wordt het een verloren zaak in je leven. Dan is het afgelopen. Als het van mijn werkzaamheden afhangt, dan zal het nooit goed komen. En wat is dat trouwens ook een oneer voor deze Jezus. Als u zo denkt. Alsof hij alleen maar een middelaar van verdiensten is. Dan laat u hem als het ware in het graf liggen en zegt u, nou hangt het van mijn geloof af of ik dat ook werkelijk geloof of niet. Maar de Vader heeft een volkomen zaligmaker gegeven, niet een halve zaligmaker. Het is een middelaar van verdiensten, maar hij is ook een middelaar van toepassing, gemeente. Hij gaat nou zelf plaatsmaken in het leven van zijn volk voor de weldaden die hij verworven heeft. En daarin wordt hij verheerlijkt en daarin wordt ook de Vader zelf verheerlijkt. En dat is vanmorgen ook tot onderwijs van een bekommerd volk in ons midden. Het gaat wel over de toepassing. Het gaat echt niet buiten uw tranen om. En het gaat echt niet buiten een godsgemis om. En het gaat ook echt niet buiten het gemis van de tweede persoon om. Daar doen we helemaal niets van af. En alles wat de Heere werkt, gemeente, dat is eeuwig groot. Maar als nou nooit eens uitdrijft in je leven naar de toepassing van hem, als je daar nou nooit eens om verlegen komt, dan is het tekort, gemeente. Zul je daar wel om denken? Daar wordt de Vader niet in verheerlijkt. Het mocht eens een gemis in je leven werken. Dat gemis wat nergens meer mee te vervullen is dan met hem alleen. En zo is er nog altijd een volk, ook in 2019... die daarom verlegen zijn, gemeente. Die met alles wat ze in hem hebben gezien en al het onderwijs dat ze van hem hebben gekregen en met alle heerlijkheid die ze in hem hebben gezien, één ding moeten zeggen vanmorgen: nou is hij toch niet de mijne. Mijn ziel wel eens verruimd geweest in het onderwijs dat hij gaf, maar die vanmorgen moeten zeggen: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als nou zo ligt in je leven, gemeente, en je zo misschien wel in de raadsels bent opgekomen, hoor dan eens wat de tekst zegt. Verheugt u. Want nou heb ik de vrijspraak verworven. En dat niet alleen voor anderen, maar ook voor u. Want daar wordt het een persoonlijke zaak, gemeente, ook in het leven van deze vrouwen. Daar gaat de koning hen brengen in zijn binnenkamer. En daar gaat hij ze als het ware iets uitdelen van zijn uitnemende liefde. En mogen ze in die liefde delen en daar gaan bewonderen dat hij in hun plaats de dood is ingegaan om de oorzaak van hun eeuwige honger en kommer voorgoed weg te nemen. En om ze te laten delen in datgene wat hij verdiend heeft. Om ze zo weer te geven de zaligheid. De verzoende gemeenschap met God. Ja, daar mogen ze zich in verblijden, gemeente. Dat de schuld is voldaan. Dat de dood is verslonden tot overwinning. Is een drievoudige gestalte. En wie zal kunnen uitspreken, gemeente, als dat waar wordt in je leven. Welk een blijdschap dat is. Al nam je al de blijdschap van de wereld bij elkaar, jonge mensen. Dan is deze blijdschap daar niet mee te vergelijken. Waarom niet? Omdat deze blijdschap een diepe vreugde is in God door Christus. Een blijdschap die niet ophoudt met de dood, want dat is met de vreugde van de wereld zo. Maar een blijdschap die meegaat over de doodsjordaan heen. En waarvoor het die kerk straks waar zal worden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dit is een blijdschap, gemeente, om hem. Om wie hij is. Om wat hij gedaan heeft. Hij de borg voor zijn volk. Die in hun plaats de schuld wilde betalen. En de losprijs wilde aanbrengen. Maar het is niet alleen een blijdschap om hem. Maar het is ook, gemeente, een blijdschap met hem. Hoe staat het in het hoge priesterlijk gebed? Opdat mijn blijdschap in hen vervuld zij. En waar is de borg nu om verblijd dan, gemeente? Is hij erom verblijd dat hij zijn kerk kan laten delen in de weldaden? O, zeker. Maar dat niet in de allereerste plaats. Weet u waar hij verblijd om is? Dat zijn vader zijn eer weer teruggeeft. Dat het recht van zijn vader nu weer verheerlijkt is in de menselijke natuur. Dat al de deugden van God zijn verheerlijkt geworden. Daar verheugt de borg zich in. Dat de vader zijn eer weer terug heeft. En daar onlosmakelijk mee verbonden. Dat hij nu zijn kerk op rechtsgronden daarin kan laten delen. Zonder dat God erin tekort komt. Dit is een blijdschap ook met hem, gemeente. Want de vader heeft nu zelf laten zien in de opwekking van zijn zoon dat hij met dat offer tevreden is. En wat geeft dat ook een blijdschap in het leven van de borg. Dat zijn vader ermee tevreden is. En nu mogen die vrouwen in de groet die hij geeft. Weest gegroet, verheugt u. Als het ware iets horen van de blijdschap van de hemel zelf. Met dat offer van Christus. Maar in hem is de hemel ook verblijd met deze vrouwen. En in hem met heel de kerk. Dit is een blijdschap, gemeente, waar God zelf mee verblijd is over zijn volk. Weet u wat hier waar wordt? Wat in Jesaja 65 al geprofeteerd is. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gijlieden vrolijk en verheugt u. Tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging. En haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem. En vrolijk zijn over mijn volk. Hoort u dat? De Vader zelf is verheugd over dat volk. omdat de Vader verheugd is over het werk van zijn Zoon en nu zijn volk weer kan aanzien in dat volbrachte middelaarswerk van hem en zo zijn kerk iets kan laten bemerken van de volle liefde die er in hem is tot dat volk. En daar drukt hij ze vanmorgen als het ware aan zijn hart. En dan zegt hij, zie nou eens, welk een eeuwige liefde ik tot u heb. Ik heb de borg gegeven in uw plaats en nu is er zaligheid. Nou kan het weer goed komen tussen God en uw ziel. Verheugt u, want die overwinning is behaald over dood, graf en hel. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw verschrikking? Ze is nergens meer. Want de dood is verslonden tot overwinning. De Vader heeft zijn eer weer terug. En de kerk heeft de zaligheid weer terug. In hem, die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. En kijk, gemeente. Dan heb je werkelijk paasfeest in je ziel. Want wat is Pasen nu eigenlijk voor je hart en leven? Pasen betekent de vrijspraak van de Vader ontvangen in mijn leven op grond van het volbrachte werk van Christus. Waar hij gaat tussentreden met zijn volmaakte arbeid en de Vader op grond van dat offer, die zondaar die helemaal aan Gods kant is gevallen en die niet anders meer verwacht dan in de dood om te komen en dat naar recht. De vrijspraak ontvangt en zo door het getuigenis van de geest in het hart mag horen. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal in der eeuwigheid niet wankelen. En nou zal ik nooit meer op je tonen en nou zal ik ook nooit meer op u schelden. Maar God verzoent gemeente door het offer van Gods lieve Zoon. Weet u waar dat volk nou iets van mag leren kennen, die deze zaak in hun leven mogen kennen? Dat ze in Christus weer een verzoend God hebben. En als ze dan hem in het aangezicht mogen zien, dan is de toren weg, gemeente. En weet u wat ze dan mogen zien? Wat we eerst gaan zingen uit Psalm 97, 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smart en daarom juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit helgenot. Psalm 97, het 7e vers.
Thank you.
Jezus' openbaring als de opgestane levensvorst aan de vrouwen. We hebben gezien de ontmoeting met hem, de begroeting door hem en in onze laatste gedachte nog de aanbidding van hem. Want wat is daar nu de vrucht van, gemeente? Van de ontmoeting met de opgestane levensvorst en de begroeting die hij laat horen. Dan komen we bij het laatste gedeelte van onze tekst. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dat is vreemd, jonge mensen, vind je ook niet? Deze vrouwen zijn toch eigenlijk al bij hem? En nu staat er, en zij tot hem komende. Hoe zit dat eigenlijk? Toen hij zich openbaarde als de opgestane levensvorst. Weet u wat die vrouwen toen hebben gevoeld? De afstand die er nog was tussen hem en hen. Het heeft deze vrouwen doen smeken, och, dat hij de mijne was. En wil dat werkelijkheid worden, moet hij nu zelf eerst toestemming geven aan die vrouwen om te komen. En in dat komen tot hem, in dat grijpen van zijn voeten, weet u wat daarin ligt, gemeente? Daar ligt de geloofstoe-eigening in van Christus. En let u dan op de volgorde. Eerst zijn openbaring, daarna de geloofstoe-eigening. Eerst de ontmoeting en begroeting door hem. En dan pas de aanbidding van hem. Dan volgt pas de geloofsomhelzing, gemeente. U kunt tegen Gods volk zeggen, je moet geloven. Je kunt tegen ze zeggen, je moet Jezus aannemen. En weet u wat ze dan zeggen? Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Hier heb je een Bijbels voorbeeld, dat de schenking aan de aanneming vooraf gaat. Eerst openbaart hij zich. En nu mogen ze komen, gemeente. En wilt u er wel rekening mee houden dat aan die gang ook in 2019 helemaal niets veranderd is? Hoe zegt de schrift het? Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En als dat gebeurt, gemeente, dan komen ze. Getrokken door de liefde des Vaders en gestuwd door de drijving des Geestes, kunnen ze niets anders meer dan tot hem komen. Als hij zo die liefde in het hart gaat uitstorten, dan komt er wederliefde tot hem. En als vrucht daarvan komen ze, gemeente. En wat zal dat een wonder gaan uitmaken in het leven van de kerk, die zo vaak hebben gedacht, zou het ooit wel gebeuren in mijn leven? Zou het ooit wel eens zo ver komen in mijn leven, die niets anders meer overhouden dan een verloren zaak? En als hij nou gaat zeggen, wees verheugd, en daarin ook de toestemming gaat geven om hem te omhelzen, om hem in hem te leren geloven, om hem zo te mogen eigenen door het geloof. Wie zal kunnen uitspreken, welk een verheuging en welk een blijdschap er dan in de ziel mag zijn? En wat gebeurt er dan, gemeente? Ja, dan houden die vrouwen niets meer over. Dan kunnen ze niet diep genoeg buigen. Dan grijpen ze zijn voeten. Als de levensvorst zich openbaart in uw verlorenheid, gemeente, daar zinkt zo'n ziel neer aan zijn voeten. Waarom? Omdat in het licht van zijn hoogheid en van zijn heiligheid en van zijn grootheid, ik hoe langer hoe kleiner word. Omdat in het licht van wat hij verdiend heeft, ik des te meer ga zien wie ik ben, maar ook des te meer ga bewonderen welk een eeuwige liefde van een drie-enige God daar nou aan verbonden is. Gemeente, daar vind je geen hoogbekeerde mensen, hoor. Waar deze weldaad plaatsvindt in uw leven, daar ga ik niet met de borst vooruit lopen en zeggen, moet je nou eens horen wat ik allemaal heb beleefd. Dat je uren kunt vertellen hoe bekeerd je wel niet bent. Nee, gemeente, daar vind je een vernederd volk. Vernederd en vertederd aan de voeten van de zaligmaker. En weet je wat nog meer? Dat zijn nou ook gunnende mensen. die zeggen, als het nou voor mij kan, dan kan het voor u zeker. Die mensengemeente, daar gaan we vanuit. Die gaan ruiken naar deze dierbare Jezus. Daar op die nederige plaats. Oh, daar is het ook zo'n goede plaats. Weet u waarom? Omdat ze hem daar mogen omhelzen. Omdat daardoor het geloof op rechtsgronden waarheid mag worden. Hij de mijne en ik de zijne. En wat zien ze dan in die voeten, gemeente? Ach, daar zien ze nog het teken der nagelen. Daar zien ze hij in mijn plaats. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar in die voeten zien ze het. Die hebben voor mij de kruisheuvel Golgotha beklommen. En dat terwijl ik de vloek en de dood voor eeuwig had verdiend. Maar nu heeft hij de vloek weggenomen. De wet van zijn vloek ontwapend. De schuld volkomen uitgedelgd. En de Vader is ermee tevreden. Het is trouwens zo'n andere gang als Maria Magdalena. Hè? Maria Magdalena, wat hoorde die? Maria Magdalena die hoorde, raak mij niet aan. En deze vrouwen die mogen hem wel aanraken. Ze grepen zijn voeten. Wat is het verschil, gemeent? O Maria Magdalena, haar was veel vergeven en ze had veel lief. En toen ze die opgestane levens voorzag, toen wilde ze hem altijd wel bij haar houden. Ze wilde in dat leven doorgaan. Maar dan gaat hij er onderwijs geven in zijn verheerlijking. Raak mij niet aan, want ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Maar dat is bij deze vrouwen zo anders. Maria Magdalena, die stond als het ware de ere Gods nog weer in de weg. Ze heeft nader onderwijs nodig, want hij moet ook een kroon van het fijnste goud op zijn hoofd krijgen. Hij moet verheerlijkt worden aan de rechterhand des Vaders. En daar zal ze nog veel meer nut van hem hebben dan als ze hem altijd bij zich mag houden. Maar deze vrouwen, die mogen als het ware al verder blikken in zijn verheerlijking. En daarom mogen ze hem ook aangrijpen. Mogen ze zijn voeten aangrijpen. En wat hebben ze daar gedaan, gemeente? En zij aanbaden hem. Die vrouwen die hebben niets meer te bidden. Die hebben alleen maar te aanbidden. Die hebben niets meer teruggezegd. Hier wordt het waar. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Want o gemeente, wie zal kunnen uitspreken? De liefde des Vaders. Die daarin getuigt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En ik weet wie ik heb lief gehad. En ik zal u lief blijven houden tot het einde toe. Wie zal kunnen bewonderen en kunnen uitspreken de liefde des Zoons. Die in mijn plaats een hoge hemelse troon wilde verlaten en zo wilde lijden. Die de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt voelde worden. En dat om mijn zonde. Die het moest getuigen. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. En ze hebben hun voren lang getogen. En dat vanwege mijn zonde. Dat hij nou een man van smarten wilde worden. Om mij te gaan verlossen. Van de eeuwige rampzaligheid. En wie zal kunnen uitspreken. De liefde des Heiligen Geestes. Die dat nu ook wil gaan toepassen in mijn leven. Opdat ik hem ken en de kracht zijn gezegende opstanding. O gemeente, als hij zich zo openbaart aan mijn ziel, als de opgestane levensvorst te midden van mijn dood en in mijn graf, daar kan hij diep genoeg bewonderd worden, de liefde van een drie-enig God. En daar zal die kerk wegzinken in tranen van verwondering, waar ze het niet kunnen bevatten, ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarin de Vader verheerlijkt. En de Vader tevreden met mij in zijn Zoon. Kom gemeente. Ken nou dat plekje aan zijn voeten. Want eens zullen we allemaal aan zijn voeten verkeren. En als het hier niet door genade werkelijkheid is geworden. Dan zal het straks gedwongen moeten. Alle knie zal zich eens voor hem buigen. Dat is het loon op zijn middelaars arbeid. Hij zal door u aanbeden worden. En hij zal in uw leven verheerlijkt worden. En wat zal het een eeuwig wonder zijn als dat mag zijn in uw zaligheid. En wat zal het ontzaglijk zijn als het moet gebeuren in uw rampzaligheid. En daarom zul je nou eens vragen, mijn lieve onbekeerde medereiziger, of je nou een vrucht van dat paasevangelie mag kennen. Want nu is het leven geopenbaard waar geen leven meer was, te midden van de dood. En als je nou voor eigen hart en leven vanmorgen moet zeggen, maar ik ben nog dood in de zonde en misdaad. Dat wonder is in mijn leven niet gebeurd. Ik ben onbekeerd. O, dat je dan vandaag eens uitgedreven zou mogen worden tot hem. Die dode zondaren levend kan maken. Omdat er één in dat graf geweest is. En ook de geestelijke dood heeft willen overwinnen. En u, die misschien zo verdrukt over de aarde gaat en zegt, och, dat hij tot mij zou komen. Hoor nou eens. Hij ontmoet zijn volk op zijn tijd en op zijn wijze in een weg waar het van mijn kant helemaal afgesloten is. Maar waar het wonder des te groter gaat worden dat hij tot mijn ziel zal komen. Want Jezus leeft en hij zegt, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En volk des Heren, verheugt u. Want die God is onze zaligheid. En wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat je zo deze paasdagen nog eens aan zijn voeten mocht verkeren. Om hem daar te leren mijnen door het geloof. Eerlijk uit de handen van de Vader ontvangen. En daar te bewonderen de liefde van een drie-enige God. O, en daar zal de kerk de eeuwigheid voor nodig hebben, gemeente. Daar zullen ze eeuwig aan zijn voeten mogen verkeren. En zullen ze die kronen aan zijn voeten gaan werpen. En zal hij, God drie enig, alle eer en lof ontvangen. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 32. En daarvan het eerste en ook het zesde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En ook het zesde, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, het eerste en ook het zesde vers. gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.